Dus ik wil het vandaag over de vier kernwaarden van Zen hebben. En als we namelijk weten wat de kern van Zen is, hè, als we dat beter begrijpen, dan begrijpen we ook veel meer waarom we zitten. En dan begrijpen we ook beter van hoe we zitten, waarom we zitten. Maar tegelijkertijd weten we dat natuurlijk nooit. We kunnen dat nooit echt goed begrijpen. Maar wat we wel zien, dat is dat er is iets wat ons altijd weer naar het kussen brengt. Waardoor we altijd weer gaan zitten. En dat moet eigenlijk ook voor Bodhidharma zo geweest zijn. Hè, met Bodhidharma, de opkomst van de Chan-traditie. Daar zien we dat er vernieuwing intreedt. Er is echt een hele andere beoefening vanaf die tijd. En dat is de beoefening dat meditatie tegelijkertijd ook wijsheid tot uitdrukking brengt. En voor die tijd zijn dhyana en prajna gescheiden werelden. Dhyana is meditatie, dat is gewoon meditatie. En prajna dat ontwikkel je omdat je de sutra's bestudeert. De teksten. En de leer van Bodhidharma zegt eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dhyana is prajna. De kernwaarden van Zen die aan hem dus worden toegeschreven, laten dit ook zien. Zen is buiten alle teksten en sutra's om. Het komt van hart tot hart. Transmissie van hart tot hart. Ishin dashin. Het is de beoefening van alleen maar zitten. En Bodhidharma heeft dat 9 jaar voor een muur in een rots gedaan. In een grot gedaan, zeggen de verhalen. Maar met aandacht in het zittende lichaam. Met aandacht voor de geest in het zittende lichaam. En de komst van Bodhidharma, rond 520, dat markeert eigenlijk het begin van de Zen-traditie, die tot op heden bestaat. Hij staat ook aan de wieg van onze eigen Zen-praktijk. En in die tijd was het een aardverschuiving. Want dhyana op basis van prajna, dat was een diepgaande vernieuwing. Want voor die tijd waren de dhyana-meesters, die waren heel erg gericht op het zitten, maar dan met het oog op mystieke en spirituele krachten opdoen. Een soort tovenarij, zo tenminste, zo zie ik het altijd een beetje. En dat zijn magische krachten die ze willen opdoen om de verlichting te kunnen bereiken. Maar vanaf Bodhidharma is de meditatie niet meer gericht op de verbetering van het zelf, maar op de verbondenheid en het een zijn met de universele geest, die voortdurend in beweging is en zich voortdurend vernieuwt. En het alleen maar zitten is de gelijktijdige manifestatie van prajna en dhyana. Het een kan niet zonder het ander. En het gaat nog dieper. En kenmerkend voor die nieuwe traditie, en kijk, in het Mahayana was dat natuurlijk al zo, die ene grote geest, in de verschillende Lankavatara Sutra, de Diamant Sutra komt dat voor, de ene grote geest. Maar vanaf Zen, vanaf Chan, komt hij tot uitdrukking in het zitten op zich. En dat is de vernieuwing. Het is echt het geloof en vertrouwen in de eenheid en die onderlinge verbondenheid van één levende en scheppende geest, de Tathagatagarbha. En die komt in ons zitten tot uitdrukking. De universele werkelijkheid is één grote Boeddha-baarmoeder. En het zitten is niet alleen een individuele daad, En maar het schouwen in de eigen natuur is tegelijkertijd het schouwen in de alomvattende Boeddha-natuur, in de Dharma-datu, het grote veld van de ervaring. En het is veel groter dan ik. En dat verwijst naar de onderlinge, diepe onderlinge verbondenheid van alles met alles, die tot uitdrukking wordt gebracht in het net van Indra, hè, waar Ton het ook heel vaak over heeft, de Avatamsaka Sutra. Van daaruit zitten wij. En het betekent ook dat we met onze eigen inspanning zitten in de meditatie, waardoor er iets werkzaam wordt in ons. En dat één is en dat veel groter is dan het ik. Activeert de aanwezige in de meditatie en alomvattende Boeddha-natuur. Er is geen verschil tussen Boeddha en mij. In de Japanse toevluchtceremonie, daar zeg je ook, ik ben de Boeddha en de Boeddha is mij. Het is, we zijn één, het is één grote geest. En de vier kernwaarden. In die vier kernwaarden, daar liggen ook in al die vier, ligt ook die intrinsieke verwevenheid van Dhyana en Prajna besloten. In alle vier. Het is die speciale transmissie van hart tot hart. Het gaat buiten alle teksten en woorden om. Het verwijst rechtstreeks naar de hartgeest. En daardoor schouwen we in onze ware natuur, in de Boeddha-natuur. En ik ga ze één voor één even doornemen. Zen is de speciale transmissie van hart tot hart, Ishin Dashin. En het is de speciale transmissie van de Dharma buiten alle geschriften om. Hartgeest ontmoet hartgeest, die één en dezelfde is. Het is het pure zijn en gewaar zijn. Er zit niets tussen. Het ego volledig gesmolten. Het is de transmissie van de hartgeest van de Boeddha, die van leraar op leraar wordt overgedragen. Van generatie op generatie. Vanaf de allereerste transmissie van de Boeddha op Mahakashyapa. Dat was de allereerste. Het is ook de lineage die we altijd tijdens de sessions reciteren. En in deze sessie is dat heel erg lastig om te doen. Maar ik hoop dat we dat in mei weer gezamenlijk kunnen reciteren. En maar het is die lineage, hè, van die mannen- en die vrouwenlijn van transmissie, die één en dezelfde hartgeest uitdragen op unieke manieren. Ja, want iedere leraar zal het op een eigen manier tot uitdrukking brengen. En we worden gedragen door alle voorgangers. Iedereen. Niet alleen de leraren, iedereen. Alle beoefenaren worden gedragen. Iedere leraar brengt het op een unieke manier tot uitdrukking. En de meest bekende, de allereerste transmissie die er plaatsvond, dat was van de Boeddha op Mahakashyapa. En ik heb dat al eens verteld. Hè. De Boeddha hield op een gegeven moment. De menigte was in afwachting. Het was een grote menigte. En de Boeddha hield een bloem in zijn handen vast. En het merendeel zat een beetje te kijken. Ja, wat bedoelt hij daar nou mee? En er was één man, Mahakashyapa, die het begreep. En hij had een blik van verstandhouding tussen de Boeddha en hem. Dat was een blik van verstandhouding. Er was begrip, diep begrip. Begrip vanuit de hartgeest. Hart ontmoette hart. Zen gaat buiten alle teksten en woorden om. En dat betekent niet dat we geen teksten zouden moeten lezen of bestuderen. Maar het geeft aan dat we dit nog zo fanatiek kunnen doen. Maar als we de betekenis ervan niet vanuit onze eigen ervaring doorleven en er ook daardoor niet naar kunnen handelen, het echt helemaal internaliseren en er naar kunnen handelen, dan is die kennis van geen enkele waarde. Dan blijven dat loze woorden. En er is wel een hele mooie koan over. Dat gaat over de rijstkoekjes. Er is een geleerde, grote geleerde, Deshan, die de Diamantsutra helemaal goed kent. Hij is een expert op dat gebied. Hij heeft allerlei commentaren erop geschreven, notities enzovoort, aantekeningen. En hij, Deshan, die gaat op reis, die heeft al zijn spulletjes in zijn rugzak. Hij gaat op reis. En zoals in het oude China, mensen gingen altijd van klooster naar klooster. En hij dacht ook van, ik ga op weg met mijn kennis van de Diamantsutra. En hij komt onderweg, langs een weg, staat er een stalletje van een vrouw met rijstkoekjes en thee. En hij gaat daar naartoe en hij vraagt aan haar van, ja, wie bent u? Ja, ik ben een oude vrouw en ik verkoop rijstkoekjes en thee, versnaperingen voor de reizigers. Maar vraagt ze, wie bent u? Ja, ik ben een groot geleerde van de Diamantsutra. En, oh, en wat heeft u in uw rugzak? Ja, dat zijn mijn, daar heb ik de Diamantsutra in zitten en met alle commentaren en notities die ik heb gemaakt. En zij vraagt aan hem, geleerde heer, mag ik u eens vragen? Is het niet dat er in de Diamantsutra, dat er iets staat van de geest van het verleden is ongrijpbaar. De geest van het heden is ongrijpbaar. En de geest van de toekomst is ongrijpbaar. Voor welke geest wilt u die koekjes kopen? En ze zegt erbij, als u het weet, dan mag u ze van me kopen. Nou, als u het niet weet, dan moet u maar naar een ander gaan. En Deshan die staat helemaal met zijn mond vol tanden en die denkt, daar heeft zij het over. En zij heeft wel een hart vol compassie, want ze stuurt hem naar een grote Chanmeester die op de berg woont. En het verhaal gaat verder dat een dag later Deshan zijn commentaren verbrandt. Allemaal in de fik. Kijk, een goed zen student die zou zeggen van, hier staat de geest van verleden, toekomst en heden. En ik kijk recht in de ogen van de geest van verleden, toekomst en heden. Maar ja, dat omdat hij zo in zijn hoofd zat, had hij dat gewoon niet paraat. En dat wordt bedoeld dus. Het gaat er niet om dat je geen teksten zou moeten lezen, maar het gaat erom dat je teksten leest op waar het jou raakt. Waar doet het iets met jou? En dat zegt ook iets over jouw hartgeest. En daar ga je mee door. Dat is de kern van buiten alle teksten en woorden om. En dat heeft Te Ching, die hier op het altaar staat, zei dat ook altijd. Teksten zijn belangrijk. Maar kijk wat het jou doet. Wat zegt het jou? Zen verwijst rechtstreeks naar de hartgeest. Vanuit een psychologisch perspectief ben jij de geest en jouw lichaam draagt de geest in je. En de kern van Zen is dat je steeds meer leert vertrouwen op je eigen geest. Het niet buiten je te zoeken, maar in jezelf, in je eigen hartgeest. Er zijn uitspraken uit allerlei tradities. Hè, die naar de eigen geest wijzen. Dat is ook bij die hele beroemde van Lao Tse. Hè, die zegt, zij, hij, die een ander kent, is wijs. Maar zij of hij, die zichzelf kent, is verlicht. Het gaat om die eigen hartgeest. Zelfkennis is dus heel cruciaal daarin ook. Zelfkennis is hoe meer, ja, ik kan het bijna niet zeggen, maar zo is het toch wel, zo heb ik het zelf ervaren. Hoe meer zelfkennis je hebt, hoe meer stappen je maakt naar bevrijding. Zo heb ik het in ieder geval zelf wel ervaren. Zelfkennis, dat leidt namelijk tot het inzicht, hè, dat er geen vast zelf is. Geen vast zelf. Hè. We zijn veel vloeibaarder, hè, dan dat we met dat vaste schermpje eigenlijk zouden zeggen. Geen vast zelf. Hoe vloeibaarder we worden. Zelfkennis ontstaan, hè, als we met aandacht kijken en reflecteren op alles wat er in je leven plaatsvindt. He, en steeds weer te kijken op wat is mijn rol daarin. Zonder oordelen. He, zonder oordelen. Want je bent goed zoals je bent. En zo af en toe is het belangrijk om naar je eigen rol te kijken. Wat je in allerlei dingen doet. En Te Ching zei dat ook altijd. Kijk, ik vind dat zo fantastisch dat Ton vaak ook over Te Ching praat. Daarom kan ik zo makkelijk, daarom voel ik bijna alsof Te Ching ook mijn eigen leraar is geweest. En dat is hij natuurlijk eigenlijk via Ton. Maar zo voelt dat. Maar Te Ching zei ook altijd introspectie. Introspectie. Kijk naar jezelf. Kijk in jezelf. Met een houding, hè, van niet weten. Hè? Open en ontvankelijk daarin. Niet oordelen. He, en dat heeft mij wel eens in het verleden ook wel tot vragen gebracht hoor. Van hoe doe je dat nou, die introspectie? Hoe werkt dat? En dat kwam omdat ik ook zo van, kijk, in onze meditatie doen we alleen maar het zitten. Jiguan Dazhao. Alleen maar zitten. En dan lijkt het net alsof het onderzoeken van je geest, alsof dat daar in tegenspraak mee is. Maar dat is niet zo. En ik zal uitleggen hoe dat werkt. Want in het alleen maar zitten, toont de geest zich aan je. En door alleen maar dat gewaar te zijn, en er niet iets mee te doen, kan de geest haar werk doen. En ons iets meedelen. De ware natuur kan alleen gevonden worden door er niet actief naar op zoek te gaan. De ware natuur openbaart zich alleen in puur non-duaal gewaarzijn. En dat betekent non-duaal, zonder tegenstellingen, open, ontvankelijk. En door niet iets te doen en alleen maar gewaar te zijn, werkt de geest vanzelf in je door. En de geest heeft jou helemaal niet nodig. Dat ego van jou heeft die geest helemaal niet nodig. Dat is juist een spelbreker, zou ik zeggen. De geest doet dat zelf. En dat is de manier waarop we onze geest onderzoeken op het kussen. En dan kunnen we vanzelf de dingen laten gebeuren. Steeds zonder oordelen. Ons geest durven onderzoeken en niet te wijzen naar het aandeel van anderen. Die dit of dat hebben gedaan, waardoor wij zus en zo. Die verhalen die we wel kennen met die gedachten die we allemaal hebben. Nee, we onderzoeken en zien alleen onze eigen egocentrische gedachten en emoties. Alles is te vinden in onze eigen geest. En ik vind een opmerking die Joop Tjika Hermsen hier in dit opzicht heeft gemaakt, vind ik heel mooi. Ze zegt daar iets heel moois over. Zij zegt, durf te luisteren naar wat de geest ons wil vertellen. He, durf te luisteren naar wat de geest ons te zeggen heeft. He, antwoorden komen vanzelf uit onze hartgeest omhoog. He, er schuilt een diepe wijsheid in ons. Als we die maar de ruimte geven, als we die maar open, ontvankelijk zijn werk laten doen. En dan kom ik bij de vierde kenmerk. Dat is het schouwen in de ware natuur. We zijn al Boeddha's. Er valt niets te bereiken. Onze ware natuur is Boeddha-natuur. Schouwen in je eigen natuur is gelijk aan het realiseren van onze Boeddha-natuur. Het zijn gewoon twee aspecten van hetzelfde proces. Maar goed, we leven in de relatieve werkelijkheid. Waar we ook voortdurend met en onder mensen verkeren. Hoewel dat in deze coronatijden een stuk minder is natuurlijk. Maar goed, we hebben onze huisgenoten met wie we samenleven. En ja, dat maakt dat we altijd weer geconfronteerd worden met ons ego. Onze tekortkomingen, onze eigen gereidheid, onze behoefte om een stempel te willen drukken. Ons gelijk willen halen. En dat zijn juist de processen van lichaam en geest van die vijf skanda's. Die onze ware natuur aan het oog onttrekken. Xu Jung zegt, dat zijn allemaal dieven. Dieven die maken dat onze ware natuur overwoekerd wordt. En toch ligt de verlichting of het ontwaken niet buiten ons. Want de potentie is vanaf onze geboorte binnen ons aanwezig. En het enige wat we moeten doen om onze ware natuur bloot te leggen, dat is de sluiers van onwetendheid, verwarring en concepten, interpretaties, overtuigingen, om dat er van af te smijten, het los te laten. En die te leren doorzien en doorgronden. En dan kunnen we het laten smelten. Als we het met de open ogen aankijken, dan kan het gaan smelten. En dan komt onze ware natuur naar boven. En dat gaat buiten alle teksten om, van hart tot hart, door te schouwen in de ware natuur. Want dat is de schat die wij allemaal in ons dragen. Alles is er. Maar hoe creëer je de beste omstandigheden om dat te laten opbloeien? En de eerste leraar die ik heb gehad, dat was Nico Tiedeman, die zei, in zazen wordt het lichaam krachtig neergezet, zodat in die onbewegelijke houding de bewegingen van de geest kunnen worden waargenomen en haar de ruimte geboden wordt vrijelijk zijn of haar gang te gaan. Het is die ene geest alleen, die de Boeddha-natuur is, die wij allemaal in ons dragen. En het enige verschil tussen Boeddha en wij levende wezens, dat is dat wij ons veel te veel aan de vorm hechten, en waardoor we alsmaar die Boeddha buiten ons zoeken. Dat zei Lin Chi ook, kaalkoppen, jullie rennen maar rond en zoeken het maar buiten jezelf. Maar alles is er. Alles is er. Wij zijn de Boeddha en de Boeddha is mij. We gaan de stilte in.